Goed. Fijn. We gaan vanavond het sleutelhoofdstuk doornemen. Dat is Daniël 9. En daar is heel wat over te doen de laatste tijd, ineens. Heel merkwaardig, dat zal ik zo wel even zeggen. We lezen eerst een aantal versen uit het hoofdstuk. Kunnen niet het hele hoofdstuk lezen, want het is een behoorlijk lang hoofdstuk. Maar we beginnen met de eerste, even kijken, zes versen. En dan vers 11 en 12, vers 17 en vers 21 tot en met vers 27. Dus we gaan beginnen met vers 1. Als iedereen het voor zich heeft, Daniël 9. In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht van de Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Chaldeeën. Chaldeeën, dat zijn de Babyloniërs. In het eerste jaar van zijn regering merkte ik Daniël in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de Heere tot de profeet Jeremia gekomen was. 70 jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Ik richtte mijn gezicht tot de Heere God, om hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten en in zak en as. Ik bad tot de Heere mijn God en deed belijdenis en zei: O Heere, grote en ontzagwekkende God, die zich houdt aan het verbond en de goedertierenheid ten aanzichte van hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. We hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld. Wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van uw geboden en bepalingen. Wij hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaderen en tot heel de bevolking van het land. Nou, dan gaat hij daar nog even mee door, maar dat kan ik niet allemaal lezen, ook vanwege de tijd. Dan pakken we hem even op in vers 11. Maar heel Israël heeft uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar uw stem. Daarom is over ons de vervloeking en de eed uitgegoten die beschreven is in de wet van Mozes, de dienaar van God. Want wij hebben tegen hem gezondigd. Hij heeft zijn woorden bevestigd die hij gesproken heeft tegen ons en tegen onze richters die ons leiding gaan. Door over ons een groot onheil te brengen dat zich onder heel de hemel nergens heeft voorgedaan, zoals zich dat in Jeruzalem voorgedaan heeft. Dan nog vers 17. Nu dan, onze God, luister naar het gebed van uw dienaar en naar zijn smeekbeden. Doe omwille van de Heere uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is. En dan vers 21. Terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriël, die ik in het begin in het visioen gezien had, snel aangevlogen en raakte mij aan, omstreeks de tijd van het avondoffer. Hij begon mij te onderwijzen en sprak met mij. Hij zei: Daniël, nu ben ik erop uitgegaan om u de betekenis te doen begrijpen. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen, want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen. 70 weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen en om de heiligheid van heiligheden te zalven. U moet weten en begrijpen vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren om Jeruzalem te herbouwen, tot op Messias de vorst verstrijken er 7 weken en 62 weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Na 62 weken, dus na de 62 weken, zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronden richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed. En tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is. Hij zal voor velen het verbond versterken, 1 week lang. Halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die vastbesloten uitgegoten zal worden over de verwoester. Nou, tot zover. Het is nogal wat allemaal. Ja. Daniël 9 vormt een belangrijke sleutel, een hele belangrijke sleutel zelfs, in het verstaan van het handelen van God met zijn volk. Het gaat hier niet over de gemeente, het gaat hier over het volk Israël. Dus we hoeven hier niet de gemeente ergens in te zoeken, want de gemeente was nog een verborgenheid. Wel zullen we zien dat er een aantal dingen zijn waar wij onze lessen uit kunnen trekken. Maar vandaag de dag wordt het hoofdstuk gigantisch aangevallen. Ik heb de laatste tijd al diverse keren gezien, ook via andere mensen die mij daarop wezen, dat er een hele grote groep leraars is die dit hoofdstuk verdraait. En dus, ik heb een stukje geciteerd op je samenvatting. De volgende uitleg wordt online steeds vaker, en wordt moet met dt, hè? Weet jullie wel. Hè? Er staat nu wordt met een t, maar dat was even een foutje van mij, want ik ben ook schoolmeester geweest. Dus dat doet een beetje pijn aan de ogen. Let op. Deze man die zegt als volgt, het volgende. Het gaat in Daniël 9 vers 27, dus dat is over de vorst die het verbond zwaar zal maken. Niet over de antichrist die een verbond sluit. Niet over een herbouwde tempel en niet over een grote verdrukking van 7 jaar. Er is zelfs in de hele Bijbel geen enkele specifieke tekst over 7 jaar grote verdrukking te vinden. Maar het gaat over Jezus Christus die een nieuw verbond in zijn bloed sluit. En die halverwege de 70e jaarweek zijn leven gaf. Waardoor dierenoffers niet en nooit meer nodig zijn. Nou, dat doet bijna pijn aan mijn oren, deze uitleg. Want ten eerste wordt er hier beweerd dat de 70 jaarweek dus al voorbij zijn. Want halverwege de 70e jaarweek gaf de Heer Jezus zijn leven. Nou, dan zullen we zo zien, dat is onmogelijk. Want er staat heel duidelijk, na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Het staat niet na de 70 weken, het staat na de 62 weken. En het tweede is, er is in de hele Bijbel geen specifieke tekst over de 7 jaar van grote verdrukking te vinden. Dit is altijd, moeten jullie echt goed onthouden, een beproefd middel van dwaalgeesten om te zeggen, er is geen één specifieke tekst. Nou, er is ook geen één specifieke tekst die leert dat God drie-enige God is. Wij hebben namelijk te maken met een voortgaande openbaring en met schrift vergelijk. En dan zullen wij vanavond zien dat er wel degelijk 7 jaren overblijven die op de helft daarvan de grote verdrukking wordt genoemd. 3,5 jaar. Niet over een herbouwde tempel, dat is ook pijnlijk. Het is duidelijk dat de gemeente nu de tempel van God is. Hè? Dat kun je lezen in 1 Korinthe 3, vers 16. Alleen, het gaat hier om Israël. Het gaat hier niet om de gemeente. En als er staat geschreven in dit laatste stukje van Daniël 9, dat plein en gracht herbouwd zullen worden, en dat graanoffer en spijsoffer opgehouden worden halverwege de jaarlijk, dan betekent dat er tempeldienst is. Er is weer tempeldienst. En in het Nieuwe Testament lezen we in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2, dat de mens van de zonde zich in de tempel van God, in de tempel van God, zal laten aanbidden. En dat is niet in de gemeente. Er is zoveel verwarring vandaag over deze dingen, dat ik echt hoop dat jullie, de mensen die het thuis naluisteren, ook de Heer vragen om inzicht in zijn woord. Want men kan heel eenvoudig je op het verkeerde been zetten door een aantal dingen te roepen, waarvan je in eerste instantie denkt, dat klinkt aardig, maar dat in vergelijking met alle gegevens van het profetische woord, kan nog wel raken. En dat vind ik heel erg verdrietig. staat ook in het laatste van het citaat, waardoor dierenoffers niet en nooit meer nodig zijn. Nou, dat is ook niet waar. Want wij weten vanuit Gods woord dat in het duizendjarig vrederijk wel degelijk er weer offers gebracht worden. Niet omdat dan de Heer Jezus niet meer nodig is of zo, maar als een herdenking van zijn grote offer. En dat is ook in de tempel. Kun je heel duidelijk in het boek Ezechiël aan het einde lezen. Nou, laten we het hoofdstuk dan eens even goed bekijken. Daniël heeft in de voorgaande hoofdstukken heel duidelijk te zien gekregen welke vier koninkrijken er zullen zijn tot aan het herstel van Israël en de komst van de Zoon des Mensen. Dat zijn achtereenvolgens het Babylonische Rijk, of van de Chaldeeën, het Rijk van de Chaldeeën, de Meden en de Perzen. Nou, dat zijn vandaag Irak, Babylonië, Iran, Meden en de Perzen. Dus als straks de steen komt die dat beeld verbrijzelt, dan is er nog steeds een Babylonisch element. En nog steeds een Persisch element. Want dat is vandaag namelijk Iran. En Iran is bezig een atoombom te ontwikkelen. En zodra ze die hebben, gaat die één kant op. Dat is richting Israël. Irak is een bolwerk van Russische invloed. En dus zullen die rijken bestaan als de Heer komt. Griekenland is het derde rijk. Nou, je zou zeggen Griekenland, ja. Dat is een landje dat zit in een economische crisis. Maar de Griekse invloed in ons denken is gigantisch. De wetenschap, de filosofie. Het komt allemaal uit Griekenland. En tenslotte het vierde rijk. Het Romeinse rijk. Nou, als je heel simpel nu al naar het Witte Huis kijkt. In Amerika, dat is gewoon naar de Romeinse bouwkunst. Het is Rome, maar dan in de architectuur. Het Romeinse Rijk zal hersteld zijn in het laatste der dagen. Dat zullen we ook straks weer zien. En de vorst uit Daniël 9 is niet de Heer Jezus. Ik zal even erop vooruitlopen. Als je nou even simpel die tekst bekijkt. Ik zal het zo even in detail doen. Daar staat er toch heel duidelijk. In vers 26, een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronden richten. Hij zal voor velen het verbond versterken, vers 27. Nou, de Heer Jezus zal toch niet zeker het heiligdom te gronden richten, denk ik, toch? En als dan daarmee bedoeld wordt door deze dwaalmensen dat hij daarmee de tempeldienst afschaft, dan zou daar nooit het woord te gronden richten voor zijn gebruikt, maar afschaffen. Zoals in Hebreeën 8. Nou, Daniël ontmoet de engel, de man, Gabriël, aan het begin van het hoofdstuk. Maar ik wil met jullie eerst even kijken naar vers 1. En dan even verder naar zijn schuldbelijdenis. Want dat is wel erg belangrijk. We gaan eerst even naar vers 1. Er staat dat hij in het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, dat inzicht kreeg. Hij was in de boeken, Jeremia waarschijnlijk, ik heb dat ook opgeschreven, Jeremia 25 vers 11, 29 vers 10, was hij bezig met het woord van God. En er staat het woord van de Heere dat tot de profeet Jeremia gekomen was, 70 jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Dit woord was waarheid en ging over grote strijd. Dat staat niet in vers 1, zie ik nu. Ik heb het net wel voorgelezen, maar waar staat het eigenlijk? Kan iemand dat even zo snel vinden? Dat staat niet in vers 1, maar in vers... Nou ja, kom ik zo wel op, denk ik. Dat is denk ik dan hoofdstuk 10 geweest, vers 1. Ja. Maar dat komt de volgende keer wel. Ik heb daar een foutje gemaakt, dat is Daniël 10 vers 1. Nou goed, Daniël is in het boek aan het lezen en ontdekt daar dat er 70 jaar zijn bepaald. En die 70 jaar, nou wordt het ingewikkeld, dat zijn de 70 jaren geweest dat zij niet het Sabbatsjaar hebben gevierd. Want het Sabbatsjaar, dat vinden we in Leviticus 23, vers, nou misschien kan ik het even opzoeken. Leviticus, sorry, 25. 25, Leviticus 25. Want daar lezen wij, Leviticus 25, over het Sabbatsjaar. Wat is namelijk het geval? De Heere God wilde dat zij het land rust zouden geven. Ja? Er staat in vers 2 van Leviticus 25, spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, wanneer u gekomen bent in het land dat ik u geven zal, dan moet het land rust krijgen, een Sabbat voor de Heere. Let op, 6 jaar mag u uw akker bezaaien, 6 jaar mag u uw wijngaard snoeien en de opbrengst ervan inzamelen, maar in het 7e jaar moet het voor het land Sabbat zijn. Een periode van volledige rust. Een Sabbat voor de Heer. Uw akker mag u niet bezaaien en uw wijngaard mag u niet snoeien. Nou, dat volk heeft 490 jaar lang nooit dit gedaan. En dus, dat zijn in totaal 70 keer 1 Sabbatsjaar. Dat is 70 jaar. En in die 70 jaar heeft God zijn ballingschap weggevoerd en dat land dus eigenlijk de 70 jaar rust gegeven die het eigenlijk had verdiend. Ja? Nou, Daniël leest dat en na 70 jaar een herstel zou zijn in het boek Jeremia. En in plaats van dat hij zegt, nou geweldig, fijn, halleluja, het komt goed, gaat hij zijn schuld beleiden. Nou, en dat vinden wij in een behoorlijk groot gedeelte van het hoofdstuk vanaf vers 4 helemaal tot aan vers 16. Nou, waarom is dat belangrijk? Vandaag in de christenheid is men zich voor het grootste gedeelte totaal niet bewust van de collectieve schuld die alle christenen hebben aan het feit dat de Heer Jezus niet de eer heeft gekregen die hem toekomt in 2000 jaar christenheid. Dat wij ons hebben afgescheiden van elkaar, met allerlei namen. Dat wij onverschillig zijn geworden voor de oneer die hem is aangedaan. Dat betekent dat God zijn volle zegen niet kan geven in de gemeente, zolang dat besef er niet is. Want God haat de hoogmoed en hij haat de trots van het vlees. En wij hebben allemaal wel eens of meerdere keren de Heere God teleurgesteld. Logisch. Maar het collectieve aspect, dat wordt niet gezien. Snap je? Het gaat vaak over terecht, hè, de zegeningen die God geeft in de Heer Jezus. Maar als wij niet, zoals Daniël hier, wij hebben gezondigd, wij dit, als we dat niet echt beseffen en ons niet daarin verootmoedigen als gemeente, ja, dan zal God nooit ons, zoals hier, inzicht kunnen geven in zijn woord, in zijn zegen, zijn zoon. Nou, er staat bijvoorbeeld vers 5, wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld, wij, Daniël, net als Nehemia in hoofdstuk 1 van Nehemia. Hij brengt zichzelf ook in die goddeloze groep eigenlijk. Wij hebben niet, vers 6, geluisterd naar uw dienaren, de profeten. Die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorst en onze vader. en tot heel de bevolking van het land. Nou. De Heere God heeft in zijn geduld en in zijn liefde eindeloos vaak profeten gestuurd naar het volk. Tot het laatst toe. En ze hebben niet geluisterd. Er zijn grote godsmannen opgestaan in de christenheid. En de christenheid heeft niet geluisterd. Ja, ik heb het niet over individuen, maar over onze collectieve schuld. Wij zijn onderdeel van het lichaam van Christus. Wij zijn niet individueel discipelen alleen maar, maar we hebben een verbinding met alle gelovigen. En het feit dat wij als mensen gefaald hebben in het eren van de Heer Jezus, dat moet ons wel enigszins verdriet doen. Als ons dat niks doet, als we onverschillig blijven tegenover die schuld die er is, ja, dan zullen ook wij onder Gods oordeel komen, in de zin van, nou ja, wat Korinthe overkwam, ziek, zwak, weinig zegen, moeite. Dus het is heel belangrijk dat je zelf met het oog op deze dingen je voor de Heere God verootmoedigt. En zegt: Heer, wij als christenen hebben gewoon gezondigd, hebben gefaald. We hebben niet de Heer Jezus in onze diensten verheerlijkt zoals het eigenlijk zou moeten. We hebben niet in de christenheid zijn naam hoog gehouden. Het is allemaal mensenwerk voor het grootste gedeelte geweest. Dat is wat hier naar voren komt. Vers 8. Bij ons staat de schaamte op het gezicht. Bij onze koningen, bij onze vorsten, bij onze vader, omdat wij tegen u gezondigd hebben. Maar vers 9. De Heer onze God is vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving. Mooi, hè? Hoewel wij tegen hem in opstand zijn gekomen. Dus God, zodra hij hoort van ons, hè, dat wij hier, ja, berouw over hebben, het collectieve falen, dan is hij altijd vol barmhartigheid. Zo is hij. Maar we moeten het wel beseffen, we moeten wel erkennen dat de scheuringen en de verdeeldheid en de verwarring en de zonden die er zijn, dat is mede een oordeel van hem. Niet alleen onze schuld en onze verantwoordelijkheid, is ook zijn toelatende oordeel, zijn regering. Hij heeft het ook zo gewild, dat er verdeeldheid is, niet gewild, maar dat is een oordeel. Snap je wat ik bedoel? Ja. Vers 11, heel Israël heeft die wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar uw stem. Daarom is over ons de vervloeking en de eed uitgegoten die beschreven is in de wet van Mozes. De dienaar van God, want wij hebben tegen hem gezondigd. Nou, wat is nou het oordeel van God over christenheid die niet zich verootmoedigt? Geen zicht op de Heer Jezus. Dat is het oordeel. Verwarring dus, verdeeldheid. En zodra wij als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen en onze zonde belijden, dan zal hij ons weer de zegen van de Heer geven, dat wij weer zicht krijgen op de schoonheid van de Heer Jezus. En dat willen we toch of niet? Heb je ook niet wel eens het idee van, ja, de samenkomst, het is allemaal een beetje mat, het is een beetje vlak, er worden wel goede dingen gezegd, maar het zou nog best wel een tandje dieper kunnen. Nou, dat heeft denk ik hiermee te maken, onder andere. Ja? Nou, dan gaat hij nog even door met zijn schuldbelijdenis. Dat laten we dan even rusten. Hij vraagt op het laatst in vers 17: luister naar het gebod van uw dienaar, naar zijn smeekbeden. Doe omwille van de Heere uw aangezicht lichten over, staat er dan? Over uw heiligdom. Dat is Jeruzalem. Wat is ons heiligdom? Eigenlijk. Het is niet een stad of een plek. Ons heiligdom is de Heer Jezus zelf in de hemel. Hij is daar. Daar is ons heiligdom. Dus zodra wij onze schuld blijven vragen, Heer Jezus, geef ons weer, of Vader in de hemel, geef ons weer zicht op hem. Dat zou ik zo. Dus, ja, dat is echt iets wat ik, waar ik echt heel erg naar verlang. Ja, weet je, ik kom al jaren in de gemeente natuurlijk en ik zie gewoon de tradities en de gewoontes en de, ja, wat allemaal tegen Gods woord ingaat. Want er is geen schuldbelijdenis, het is geen besef van, ja, dit is eigenlijk niet wat God van ons vraagt, maar we doen het wel. Ja? Pittige boodschap dit. Vers 18, neig uw oor, mijn God, en hoor. Open uw ogen om onze verwoestingen en de stad te zien, waarover uw naam is uitgeroepen. Want wij werpen onze smeekbeden niet voor u neer op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van uw grote barmhartigheid. Vergeef, vers 19. Nou, en dan, vers 20, terwijl ik nog bad, sprak en bad en belijdenis deed, van mijn zonde en van de zonde van mijn volk, en mijn smeekbeden uitstortte, voor het aangezicht van de Heer en mijn God, omwille van de heilige berg, dat is omwille van de verheerlijkte Heer Jezus, in ons geval. Terwijl hij dat nog uitsprak, was de man Gabriel daar. Met andere woorden, geeft God inzicht in zijn wil, in zijn hart. Wij moeten ons beseffen dat A, wij zelf, ja, ontoereikend zijn om hem te kennen, en B, dat we als collectief, zoals ik al zei, gefaald hebben. Nou, als dat beseffen is en we beleiden dat gewoon oprecht, dan hoeft het echt niet ingewikkeld te zijn, dan komt God met zijn zegen en dan gaat hij ons inzicht geven in de toekomst. En dat is in ons geval niet wat we nu gaan bespreken, maar in ons geval is dat 1 Johannes 3, vers 2, wij zullen hem zien zoals hij is. Weinig christenen beseffen zich dat. De wereld zal hem zien als hij komt in macht en majesteit, maar dat is niet zoals hij is. Zoals hij is, dat is zoals hij in het huis van de Vader is, zoals de Vader hem kent. Niemand kent de Zoon dan de Vader, oké, dat klopt, maar wij zullen hem wel zien zoals hij is. In de sfeer van liefde en licht in het huis van de Vader, de wereld zal dat nooit zien. Dat is onze hoop. Wij zullen eerst in het huis van de Vader zijn, hem zien zoals hij is. Vader, ik wil dat ze bij mij zijn, dat ze mijn heerlijkheid zien. En dan zullen wij met hem verschijnen in heerlijkheid. En zullen wij ook met hem de wereld regeren. Maar voordat het zover is, komen wij in zijn privé vertrekken. Dat is onze hoop. En daar geeft de Heere God graag inzicht in, als wij maar wel bereid zijn om onze zwakheid te beleiden. Ja? Nou, dan komt nu het overzicht van de jaarweken. Nou, ik ga proberen dat zo goed mogelijk uit te leggen. Er staat, om te beginnen, 70 weken. Er staat eigenlijk 70 zeventallen. Het woordje weken wordt meestal vertaald met gewoon een week van 7 dagen. Maar hier zijn weken 7 jaar. Dus 70 keer 7 jaar is 490 jaar. Zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad om de overtredingen te beëindigen? Dat betekent dat de zonden vergeven worden. De zonden te verzegelen staat er dan. De ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen. Nou, daaronder zie je het eerste schemaatje wat ik heb, heel simpel heb getekend. Vanaf het moment het woord dat uitgaat om te laten terugkeren om Jeruzalem te herbouwen, was in 445 voor Christus. Dat zien we in Nehemia. Het gaat dus niet om het herbouwen van de tempel, maar van de stad. Als je dan 490 jaar verder bent, dan is de 70ste jaarweek ten einde. De 70 weken zijn 490 jaar. Nou, in Leviticus 25 vers 8 staat, verder moet u voor uzelf 7 sabbatsjaren tellen, 7 keer 7 jaar, zodat de periode van de 7 sabbatsjaren 49 jaar voor u zijn. Het jubeljaar was na 49 jaar. Dus de 50ste was het jubeljaar, het 50ste jaar. 7 sabbatsjaren is 49 jaar, 7 keer 7. Ja? Het volk heb ik al verteld, moesten 70 jaar in de ballingschap, want ze hadden de Sabbatsrust niet gevierd. Maar Daniel krijgt te horen dat het herstel van Israël niet 70 jaar dat ten einde liep, ten tijde van dit hoofdstuk, maar 70 maal 7 jaar. Dat was wat Gabriel aan hem duidelijk maakte. Het volk keerde wel fysiek terug, na 70 jaar een deel, maar het gaat God niet om een fysiek herstel, zoals Israël nu ook voor een deel terug is in het land. Het gaat God om een geestelijk herstel. En dat wordt alleen aan Daniel geopenbaard. Waarom? Omdat hij een hart had door de geest bewerkt. En als wij een geestelijke gezindheid hebben, kan God ook ons geestelijke belangen laten zien. Terwijl als wij vleeselijk zijn, dan zijn we alleen maar bezig met de vleeselijke belangen. Zoals genezing van het lichaam, een welvarend leven, veel geld verdienen. Hè? Ik zal maar geen voorbeeld noemen, maar daar hoor je tegenwoordig ook nog wel het een en ander van. Nou, dus wanneer begint de klok te tikken van de laatste 70 jaarweken, 70 maal 7? Dat begint exact in Nehemia 2 vers 1, 445 voor Christus. Ik heb hier niet een datum erbij, maar die heb ik thuis wel. Ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar de dagen zijn 490 keer 360. Want een Joods jaar is 360 dagen. Kom je uit op 173.880 dagen. Ja? Dus na 173.880 dagen, vanaf het moment dat het woord uitging, je mag de stad herbouwen, zal Israël worden hersteld. Zal weer Jezus het vrederijk beginnen. Helder? Oké. Okay. En eens even zien. Maar dan, let op, vers 25. U moet weten en begrijpen, maar dan wordt het ingewikkeld een beetje, vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen, let op, tot op de Messias, let op wat er staat, hè? Tot op de Messias, de vorst, het enige, volgens mij een van de weinige of enige keer dat het woord gezalfde letterlijk in het Oude Testament voorkomt, Messias, dan staat er dit, verstrijken er 7 weken en 62 weken. Zie je dat? Dus 49 jaar en 483 jaar. Nee, dat zeg ik niet goed. 7 weken is 49 jaar. En dan nog 62 keer 7. Nou, waarom staat er nou niet gewoon 69 weken? Waarom staat er nou 7 jaar en 62 jaar? Nou, omdat de eerste 7 weken, dus 49 jaar, dat is precies de periode die nodig is geweest om Jeruzalem te herstellen. Vanaf het herstel van Jeruzalem tot aan de Messias zijn 62 jaar week. Dus samen 483 jaar, 69 jaar week. Maar dan staat er dit. Goed lezen wat er staat, vers 26. Er staat, na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Ja? De 483 jaar die inging vanaf het bevel van Aasveros, of hoe heet die man? Ik heb ergens die naam staan. Dat is niet Aasveros, natuurlijk. Hoe heet die man nou ook alweer? Arhasasta, die ja, koning Arhasasta. Vanaf dat moment, na 483 jaar, toen was de Heer Jezus op een ezel, op een zondag, in het jaar 38 na Christus. Degene was hij op een ezel en reed hij Jeruzalem binnen. Maar na die zondag stierf hij op die vrijdag. Dus na de 62 weken. Dus de 62 weken eindigen exact op het moment dat hij Jeruzalem binnenrijdt. En die data kloppen precies op de dag. Op de dag. Het was in april van het jaar 38. Als ik me niet vergis. Ik heb het in mijn Bijbel geschreven thuis. De data, maar goed, het maakt niet zoveel uit. Het is exact op de dag. Dus het schemaatje heb ik daaronder gezet. Zie je dat? Het begin van de 490 jaar is 445 voor Christus. Dan 49 jaar verder. Het herstel van Jeruzalem zitten we op 394 voor Christus. Dan 62 weken verder is de intocht in Jeruzalem. Dat is 483 jaar gerekend vanaf 445 voor Christus. Dat zijn dus 773.880 dagen. En na die zondag werd de Heer Jezus gekruisigd op die vrijdag. Want er staat ook dat de Messias wordt uitgeroeid. En dat is niet voor hemzelf. Waarom niet? Hij stierf namelijk voor het volk. Dit moet voor Daniel een gigantische schok zijn geweest. Dat een engel hem vertelt dat de Messias uitgeroeid wordt. Dat kunnen we ons niet voorstellen, want wij staan achter deze feiten. Wij weten het van kinds af aan al. Maar voor hen die de Messias verwachten en dacht, nou, nu is de ballingschap voorbij. Hij was al een behoorlijk bejaard. Krijgt hij te horen, maar het duurt sowieso nog 483 jaar. En dan wordt nog eens de Messias uitgeroeid. Nou, lijkt mij een vrij pittige boodschap. Maar, let op, 483 jaar verder wordt de Messias gekruisigd. Maar die laatste 7 jaar zijn nog niet geweest. Dat zie je in het schemaatje daaronder weer. Nu is het 2000 jaar genadetijd en de laatste jaarweek van 7 jaar wordt straks vervuld. Waarom? Omdat de gemeente van de Heer Jezus Christus een hemelse roeping heeft. Wij hebben niet een profetische roeping, want de gemeente was een verborgenheid. En God heeft in zijn wijsheid Israël laten struikelen, zodat de volheid van de zegen naar de heidenen kon gaan. Ja? Nou, wat gebeurt er nou dan in die laatste 7 jaar? Een volk van een vorst dat komen zal de stad en het heiligdom te grond richten. Dat is gebeurd in het jaar 70 na Christus. Maar gelijk erachteraan staat in vers 26... Het einde zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn. Nou, het woord einde, heb ik al vaker gezegd, duidt in het boek Daniel op de grote verdrukking. Verwoestingen waartoe vastbesloten is. Nou, waarom moet dat volk nou zo gruwelijk lijden? Dat vind ik een van de moeilijkste vragen. We hebben het net gelezen, de schuldbelijdenis van Daniel, omdat ze gezondigd hebben en opstandig zijn geworden. Ze hadden de grootste verantwoordelijkheid, het heiligdom, het woord van God, en ze hebben tegen hem gezondigd. Dan volgt ook het zwaarste oordeel. Maar het geldt voor de gemeente nog erger, hè? We hebben nog veel grotere zegeningen. En Paulus schrijft in hoofdstuk 5 van 1 Korinthe dat er zelfs onder hen zonde was die zelfs bij de heiden niet voorkwam. Kun je nagaan. Het einde zal zijn in een overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vastbesloten is. Hij zal voor velen het verbond versterken, 1 week lang. Dat is niet de Heer Jezus. Want de Heer Jezus versterkt niet het verbond 1 week lang, want we lezen heel duidelijk in Jeremia en Hebreeën 8 dat hij een eeuwig verbond met hen zal sluiten. Een eeuwig verbond en niet een week lang. Waar gaat het hier over? Het gaat hier over de dictator, de leider van het hersteld Romeinse Rijk. Hij zal het verbond versterken. Waarom? Omdat Israël belaagd zal worden door de islamitische Arabische volken in de eindtijd. vlak voor de eindtijd. En dan zullen zij hun steun zoeken in het Westen, net als nu. En in het begin toont hij zijn, misleidende gezicht. Hij gaat ze steunen, maar in een, dat staat hier, halverwege de week, dus dat is 3,5 jaar later, zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. Dat is dus exact in een Joodse setting, want dat is alleen maar in de tempel. En wat komt er dan voor in de plaats? Dat kunnen we lezen in het boek Openbaring en in 2 Thessalonicenzen 2. Er zal een beeld worden opgericht in de tempel die het beest de vorst voorstelt. En die moet worden aanbeden. Dat zal de nieuwe religie worden. Nou, de antichrist, de valse profeet, zal ervoor zorgen dat zij het verbond sluiten met dat beest. Want de antichrist is de koning van Israël. Valse profeet. En hij zal zichzelf uiteindelijk laten aanbidden dat hij een god is. 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 vers 3. En verder. En dan staat er dit. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. Nou, vleugel is een woord dat duidt op bescherming. Maar het is een gruwelijke vleugel, een afgod. En de verwoester is de antichrist en het beest. Dat zijn de verwoesters. Zelfs tot aan een voleinding die vastbesloten uitgegoten zal worden over de verwoester. Nou, de voleinding, dat is als zijn rechteroog zal verdorren, zegt Zacharia, hoofdstuk 11, meen ik. En we lezen in Openbaring dat de Heer Jezus ze in de poel van vuur zal storten. En hij zal hem verteren door de adem van zijn mond. 2 Thessalonicenzen 2 vers 8. Dus het schemaatje onderaan. De laatste jaarweek begint. Halverwege zal slachtoffer en graanoffer ophouden. De verwoester komt. En in de voleinding zal de Heer Jezus komen. Helder tot nu toe? Het is ingewikkeld, hè? Ik vind het niet ingewikkeld. Dat weet je, best wel ingewikkeld. Maar Gods woord is zo nauwkeurig dat dus tot op de dag precies de Messias Jeruzalem binnenreed. Exact 173.880 dagen na het bevel om Jeruzalem te herbouwen. Dat is een wonder. Dat is echt een wonder. En de enige die dit wist, die deze openbaring kreeg, was Daniël. Hij was de enige die in dat land, Babel, schuld beleed aan God. Zo zijn er vandaag ook christenen die in dat grote, massale Babel van vandaag, de verwarring, ook inzicht krijgen. Doe je dat, krijg je dat door theologische scholen te volgen? Nee, dat krijg je doordat je een geestelijke gezindheid hebt. En jezelf voor God vernedert. Vernedert u onder de machtige hand van God. En dan zal u op zijn tijd verhogen. Zegt 1 Petrus 4. Nou, de gruwelijke vleugel, daar spreekt de Heer Jezus over in Matteüs 24. Ik heb het al eens vaker voorgelezen, maar Matteüs 24 is in feite een verlenging van Daniël 9. En we moeten dus niet de gemeente gaan zoeken in Matteüs 24, want daar gaat het niet om. Het gaat over de toekomst van Israël. Nou, Matteüs 24, vers 15. Daar lezen we het volgende. Ik lees dan natuurlijk weer uit mijn favoriete vertaling. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan in de heilige plaats. Nou, laat hij die het leest erop letten, laten zij die in Judea zijn dan vluchten naar de berg enzovoort. De gruwel van de verwoesting wordt door de vorst geïntroduceerd. Dat kan toch nooit de Heer Jezus zijn? die spreekt hier notabene over een ander. Wij hebben niet te maken met een toekomende gruwel van de verwoesting, maar wij hebben wel te maken met een huidige geest van de antichrist. Die zichzelf in de tempel, in de gemeente, geestelijk gezien, wat straks letterlijk gebeurt, wil laten vereren dat hij de wetteloze God is. En vandaag wordt wetteloosheid in de christenheid geëerd. Toch? Allerlei zaken die God verboden heeft, die onheilig zijn, onrein zijn, die worden gewoon in de gemeente als iets heiligs gezien. Nou, dat is de gruwel van de verwoesting voor ons. Wij moeten daar een afkeer van hebben. En als je daar ruzie door krijgt met mensen of conflicten, ja, het zij zo, maar God is heilig en hij wil niet dat er in de gemeente LHBTIQ+ beginselen of ijdelheid of geldzucht of eerzucht. Of... Ik had van de week nog een mail van iemand over een gemeente in het land. Hele lange mail. Als je dat allemaal leest, dat je denkt dat mensen ruzie maken. En... Nou ja, goed, het is echt terug. Vind je het dan gek dat God zijn zegen niet kan geven als zoveel zonde wordt getolereerd in kerken die zijn nadragen? Ja? In Daniël wordt er gesproken over halverwege de week. Maar in het boek Openbaring wordt gesproken over 1260 dagen en 42 maanden. Openbaring 11, vers 2 en 3, hoofdstuk 12, vers 6 en hoofdstuk 13, vers 5. Dat is ook 3,5 jaar. Dus hier zien we ook weer, als je schrift met schrift vergelijkt, en je weet dat halverwege de week, dat 3,5 jaar is, 42 maanden, dan weet je toch dat de hele week een 7 jaar is. Dus die man aan het begin, die ik citeerde, die dan zegt, er is nergens een tekst te vinden, ja, die heeft niet helder gezien wat 42 maanden, 1260 dagen is, in combinatie met Daniël hoofdstuk 9. Halverwege de week. Kan niet anders dan 7 jaar zijn. En als we Daniël 9 niet hadden gehad, hadden we ook uit het boek Openbaring kunnen concluderen dat in ieder geval de regering van de beesten 3,5 jaar zou duren. Dus... Ja? En dan uiteindelijk in vers 24 wordt er gesproken over de voleinding. En dat wil ik nog iets uit Daniël 12 lezen. Daniël 12 is het laatste hoofdstuk. Dat is een kort hoofdstuk, relatief kort hoofdstuk. Daar wordt ook gesproken over de grote verdrukking. Maar daar wordt er vanuit een andere kant bekeken, namelijk vanuit de hoop. Er staat in hoofdstuk 12, vers 1, in die tijd zal Michael opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, hè? Tijd van de benauwdheid van Jacob, Jeremia 30, vers 7. Zoals er niet geweest is sinds er een volk geweest is tot op die tijd, de Heer Jezus zegt, er zal een grote verdrukking zijn, zoals die niet eerder geweest is, hetzelfde. In die tijd zal uw volk ontkomen, let op, dubbele punt, ieder die gevonden wordt en opgeschreven in het boek. Dus hier zie je heel duidelijk dat wie behoren er tot het herstelde Israël? Niet alle Joden. Maar zij die opgeschreven zijn in het boek. Dat niet allen die Israël zijn, zijn Israël, zegt Romeinen 9, vers 6. Alleen zij zijn Joden die het in het hart zijn. Romeinen 2, besneden van hart. Dat zijn Joden, die zich bekeren. En die zijn opgeschreven in het boek. Het boek van het leven. Ja? Vers 2. En velen van hen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken. Sommigen tot eeuwig leven. Dit gaat nog steeds over Israël. Anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf. En zij die er velen rechtvaardigen als de sterren. voor eeuwig en altijd. Is dat niet mooi? Dat is de voleinding. Maar tot dat moment hebben we vanavond gezien, ik hoop dat jullie dat vasthouden, dat Gods woord heel duidelijk zegt dat wat Israël betreft er 490 jaar voorbij zullen gaan vanaf dat moment dat de tempel of de stad herbouwd wordt. En dat wij daarvan al 483 jaar gehad hebben. En vandaag wordt het gigantisch aangevallen nogmaals. Het is echt, echt waar. Ook door bekende theologen die bij de EO werken en zo. En ook Family 7 hoor ik die geluiden wel. Maar houd vast aan de gezonde leer. Waarom? Omdat de gemeente, wij zijn niet bestemd tot toorn. Hè? Wij zijn niet van de duisternis. Maar wij mogen wel ogen openen. En de invloeden zien die nu al zich manifesteren in de wereld, in de christenheid. Zodat wij bewaard worden van het kwaad. Dat is het doel van het hoofdstuk voor ons. En dat wij weten wat de profetische tijden zijn. En tenslotte, als de Heer Jezus in het jaar 38 Jeruzalem is binnengereden. En in het jaar 38 is gekruisigd. Zou het dan niet in het jaar 2038, ik ga geen voorspellingen doen, maar dan is het exact 2000 jaar geleden dat hij opstond. Dat is spannend, hè? Nog 14 jaar. Ik ga niet voorspellen, maar dat vind ik wel een mooie getal. Dus wie weet. Hoe oud ben je dan? Dan ben je, ga later niet.
Ja.
Oh ja, denk ik dat.
Het kan nog.
Het kan nog. Laten we de Heer danken. En ik hoop dat jullie hier wat aan gehad hebben. Ja? Trouwe Vader in de hemel, dank u wel voor uw profetische woord. Petrus zegt ook dat we daarop acht moeten staan als een lamp. Die schijnt op een duistere plaats. Zodat wij ook vervuld worden met de komst van de Heer Jezus. Voor zijn volk Israël, maar ook voor de gemeente. En dat wij net als die rechtvaardige Joden mogen stralen als sterren en stralen als de zon. Zoals u dat ook heeft gezegd in Matteüs 13. Vader, we loven uw naam. We weten dat het u niet uit de hand loopt. En ook wij als gelovigen willen ook onze schuld belijden. Dat wij niet uw zoon hebben verheerd zoals uw woord dat ons voorschrijft. We hebben daarin gefaald. En daar schamen wij ons voor. Wees barmhartig, ontferm u over ons. En geef ons inzicht in uw woord. Heer, totdat u komt in Jezus' naam. Amen. Nou, amen.